Welkom bij Alles op Tafel. In Alles op Tafel praten we met humor en zonder poespas over alles wat komt kijken bij het leiden van jouw authentieke leven. We praten uit ervaring en zonder maskers, ofwel alles kan en mag op tafel. Centraal staat een thema en regelmatig hebben we inspirerende gastsprekers. Hiermee willen we jou inspireren je eigen supervette, dikke, bezielde pad te bewandelen.
Goedemorgen Lot.
Goedemorgen.
Hey, goedemorgen. Zeg ik heel ingetogen. Normaal gesproken ben ik wat iets meer happy, maar ik voel nog steeds dat handje.
Ja, echt. Maar weet je dat ik dacht dat jij een foto stuurde van een kinderhandje?
Oh, echt waar?
Ja, maar ja? Ik laat die hand eens zien. Kijk dan. Nou, het is bizar.
Ja.
Ja, inderdaad.
Ze noemden mij de...
Oh. Mag ik voelen?
Ja, zeker. Ja,
ja, is ook... ja, is warm.
Ik ging naar de huisarts toe van de week.
Ja.
En die zei van, nou, ik kan er helemaal niks aan doen. Je moet gewoon lekker uitzieken. En als het nou over 3 dagen nog zo is, dan geef ik je een paardenmiddel. Maar ik denk niet dat je daar echt aan wil. Dus,
ja. Heb je nog nagedacht over mijn vraag?
Ja, wel. Ja, okay. Ja, wel. Ik heb er wel over nagedacht. Maar ik heb nog niet het gevoel dat ik het antwoord heb. Lotte die vroeg aan mij, wat vroeg je ook weer?
Nee, ze zeggen wel eens, life is talking to you. Dus ja. Wat betekent het dat een bij je in je hand prikt? Dus, nou, ja. Vandaar.
Ik ben links of rechtshandig? Is dan ook
ik ben rechts.
Oh, heerlijk. Ja.
Ja. Ja. Nou, ik vat het ook op als een zegen.
Heel want goed.
Ik had ineens had ik heel veel tijd voor mezelf.
Precies.
Hey, we hebben de vraag hebben we niet hier. Weet jij ze uit je hoofd?
Wat? Nou ja, ik heb ze hier wel.
Je hebt ze wel.
Kijk,
mooi. We hebben weer een paar mooie gasten. En mooie gasten die zijn in beeld. Tegenwoordig hoeven we niet meer te zeggen van... we hebben een verrassing, want alles is in beeld. Namen.
Judith Vergalen.
Ja.
Jeroen Morsing.
Okay, ja,
ik
mooi.
Ben ook 2 keer, hè?
Hoe oud zijn jullie?
Ik ben 54.
67.
67.
Looking like 50.
Looking sharp.
Hey, het leuke was, toen je net binnenkwam, toen hoorde ik meteen aan je accent dat je gewoon echt gewoon een lekker dampende rassagenees bent. Vroeger stond je volgens mij ook op de Midden-Noord, of niet?
Ja, ja, heb ik echt gezeten.
Ja, toch?
Ja, de park. Ja, zeker wel. Ik ben er ook weggekeken door, omdat ik een scheepstoeter had gekocht. Ik wou erbij horen en ik toeter aan iedereen schelde op me, jongen. Gaaf.
Ja.
Ik ging ergens anders staan. Ja.
En tegenwoordig wil je Friesland.
Ja, ik ben al 35 jaar zeg maar een beetje uithuizig.
Okay.
Dus ik zoek de rust op en de stilte.
Daar gaan we het dadelijk even over hebben. En Judith, jij woont gewoon nog in de buurt?
Ja, ik ben geboren in het Westland, in Wateringen. En ik woon in Noodorp.
Ja.
En ben eigenlijk nooit verder weg geweest wat woonplaats betreft dan Noodorp.
Okay,
dus Rijswijk, Ippenburg gewoond. Ja, altijd in de buurt gebleven.
Ben je wel reislustig?
Ja. Ik heb een jaar in Azië gereisd toen ik 29 was. Ik wist toen niet wat ik wilde met de rest van mijn leven.
Ja.
En daarna ben ik weer een jaar gaan werken. En toen ben ik weer 3 maanden weg geweest naar China en Tibet. En toen was ik eigenlijk wel een beetje klaar met reizen.
Er komt dan zo'n moment hè, dat je ineens gewoon klaar bent.
Ja. Ja. Ja, en nu heb ik helemaal niet meer die behoefte.
Ja. En als je nou terugkijkt op die reis, wat is het je meest mee bijgebleven? Dus welk land of qua cultuur of zo?
Het klinkt misschien een beetje simpel, maar het eten.
Maar dat vind ik helemaal niet simpel als ik zo lekker appeltaartje heb gegeten net. Of perentaartje was het.
Ik ben blij dat is blijven hangen.
Ja. Hey, kijk, naast natuurlijk onwijs veel mooie ontmoetingen, een prachtig gebouw, hele mooie natuur. Natuurlijk is dat allemaal. Maar ja, ik vond toch wel 2 keer per dag het hoogtepunt eten en lunch en 's avonds. Iedereen valt af na een jaar reizen. Ik was 7 kilo aangekomen. Ik heb nog nooit zoveel gewogen.
Ja.
Ja.
Leuk zeg hij. Nou, ik vind het heel bijzonder dat jullie, daar gaan we het dadelijk over hebben, dat boek hebben geschreven. Ik had nu zo verteld, had ik eigenlijk verwacht, daar komt een boek over eten.
Ja, nee. Nee, mensen zeggen best van, ga eens een kookboek maken, maar dat trekt me helemaal niet.
Nee, oké, nou goed, prima. Hey, kunnen jullie iets vertellen over je ouders, wat de achtergronden zijn?
Mijn vader die heette Rinus, een man uit Quinshul, uit de tuinersfamilie. Maar hij vond er helemaal niks aan dat tuinieren. Dus hij besloot elektricien te worden. Hij is volgens mij op zijn 14e begonnen. En heeft zo gaandeweg zich steeds meer bekwaamd in dat werk.
Ambachtsschool gedaan, zo heette dat vroeger.
Ja, ja. Ja. En een lieve, rustige man. Mijn moeder Die wilde kinderen. Nou, dat is gelukt. Ik ben de jongste van 9. Ze had eigenlijk 12 gewild. Maar toen ze 38 was en ik kwam, daarna lukte het niet meer zo.
12 kinderen, zo.
Ja, dat nee, wilde 9. Ze. Maar ja. Het is ja, bij 9 opgehouden.
Dat je daarom... Nou ja, dat was ja. Vroeger zo, hè?
Ja. Ja. Nou ja, je deed niks aan voorboedsmiddelen. En zij vond het ook gewoon oprecht leuk.
Ja.
Maar het was natuurlijk druk. Het was natuurlijk wel een soort van hectisch. Ja, want je hebt een soort bedrijf te runnen.
Je bent manager. Ja,
ja,
zeker weten.
En toen ik 5 was, werd de oudste, die werd al moeder. Dus toen kwam er een eerste kleinkind bij. Dus ik was op mijn 5e tante. Maar ja, op zich een druk, hectisch gezin. Er mocht wel heel veel. En, ja. Mocht ook altijd nog vriendjes en vriendinnetjes blijven slapen.
Dus het was één grote gezellige boel.
Ja, maar ook ik vond vaak ook wel veel te druk hoor. Want met z'n 5 op een slaapkamer liggen, zo'n beetje je hele leven lang.
Ja,
kindertijd, dat vond ik ook wel heel pittig.
Snap
en één wc, dus ook vaak als je naar de wc moest, de kans was vrij groot dat er een ander op zat.
Ja. Hoe was dat bij jou, Jeroen?
Ja, we hadden 6 kinderen thuis en ik was de jongste. En we zijn allebei de jongste. Hè? En mijn ouders kwamen uit Amsterdam, Anne en Maarten. 020 moet ik zeggen.
Ja.
Nou ja, wat wel heel leuk is, dat realiseer ik me de laatste tijd, dat zij waren heel erg katholiek. En ik was vroeger ook missionaartje en dat soort dingen, tot mijn 16e, tot ik echt van mijn geloof afviel. Maar ze waren op een hele leuke manier waren ze met hun geloof bezig. Niet zo zeg maar traditioneel van alleen maar zondag in de kerk, maar echt nadenken over dingen en verbinding zoeken. En dat heette toen het ecumenische gebeuren van alle kerken bij elkaar samen. En daar heb ik dan eindelijk op mijn oude dag toch nog wel een tik van meegekregen. Ik denk dat ik van onze kinderen dichtst bij hun ideeën zit, zeg maar.
Okay.
Er zit trouwens een heel leuk verhaaltje in het boek over mijn ouders. Wat me nog steeds heel raakte. Want mijn vader heeft een verhaaltje geschreven over zijn leven.
Oh, is dat een... Want we hebben alle twee het boek gelijk. Heb jij het stukje al gelezen?
Nee, dat stukje heb ik nog niet gelezen.
Is dat lang? Het is misschien leuk om straks nog eventueel voor te lezen.
Ja, het is 1 pagina. Dus,
oké, okay, mooi even kijken.
Mooi,
ja.
Maar goed, dat is een dat laat ook wel heel erg zien wat geloven en wat vertrouwen doet, zeg maar. Ja. Dus daarom hebben we het er ook in gezet.
Ja, okay. Mooi.
Hey, nou ja, waar kennen jullie van kennen?
Mensen kunnen mij kennen van mijn praktijk. Mm-hmm. Een homeopathiepraktijk in Noodorp. En daar doe ik ook EMDR.
Ja.
Een therapie om heel efficiënt met trauma af te rekenen. En,
wat voor trauma's?
Ja, van alles. Kan van alles zijn.
Oké. Okay.
Het kan een geboortetrauma zijn, bevallingstrauma, een inval die je hebt meegemaakt,
en dat
misbruik.
Doe je op een manier dat je teruggaat, een soort regressie of zo?
Nou, je gaat terug naar het trauma en daar geef je een bepaalde negatieve overtuiging aan die voor jou heel erg past bij wat je het meest heftig vindt aan dat trauma. Bijvoorbeeld, ik ben niet veilig of ik ben niet de moeite waard. En dat... Dat geeft degene die voor EMDR komt een cijfer. En dat zit meestal heel erg hoog, die lading. Anders zou iemand niet voor EMDR komen.
Ja.
En je gaat vervolgens door middel van bilaterale stimulatie, noemen ze dat. Ik doe dat met een koptelefoon, hoor je links-rechts klikken.
Ja.
Dan vraag je je te concentreren op trauma, het meest heftige beeld daarvan, met die negatieve overtuiging. En dan start die bilaterale stimulatie. En dan klapt als het ware het brein open. Ik zeg het even heel simplistisch.
Ja, het is best wel een groot onderwerp zo voor 1, 2
maar dan
minuten.
Wordt alsnog wat niet goed is verwerkt, wordt naar je neocortex weggeschreven. En dan is nog een herinnering en geen naar trauma met triggers en flashback enzovoort.
Dus daar merk je in principe niet zo heel veel van. Het is meer het onderbewuste wat opnieuw geprogrammeerd wordt.
Ja, je onderbewuste gaat open en het gaat naar je bewuste, zeg maar.
Ja.
Heel simpel gezegd.
Wauw. Ja,
misschien kunnen we er straks nog op terugkomen als we het over het boek hebben.
Mm-hmm.
Waar kunnen we jou van kennen?
Sommigen kennen me omdat ik hun vader ben. Ik heb 4 dochters en 2 bonuskinderen nog.
Oh, nice. Huisje.
Ja, dus we hebben ook veel kinderen gehad thuis. Ja, in het noorden kennen ze me een beetje van mijn praktijk. Ik ben ook homeopaat, net als Judith. En sommige mensen kennen me van een paar hele dikke pillen die ik geschreven heb over gezondheid, bewustwording, spiritualiteit. Dus heet dokter, word wakker. Ik weet niet of je me wel eens langs hebt zien komen. Maar,
het klinkt als een serie op tv.
Nou, weet je, ik... ja, dat ook, ja.
Ja.
Maar het leuke was dat ik met mijn toenmalige vriendin... Ik was aan het schrijven en ik was bij bladzijde 1000 of zo. Ik zei, ja, maar ben je gek, joh? Dat ga ik niet
bladzijde
lezen.
1000.
1000 bladzijden. Je zegt, ik kan boeken niet mee in bad nemen. Wat moet je daarmee? Ik denk, oh, weet je wat ik ga doen? Ik ga een trilogie schrijven. Ik dacht, dat vind ik zo geweldig klinken, hè? Een trilogie schrijven en dan sterven.
Ja.
Dus ik, nou, toen heb ik, ben ik met deel 1 begonnen, deel 2 is af en deel 3, dat komt volgend jaar. Dat heeft 10 jaar moeten wachten. Maar,
Dus je stelt nog even uit. Ja, 3 en dan sterven. Dus ik kan me voorstellen dat je...
Ja, dat is het ook. Ik dacht, als er is, dan moet ik ook gelijk gaan. Yes.
Waar worden jullie het meest blij van?
Nou ja, goede gesprekken. En dan het liefst in combinatie met lekker eten en een goed glas wijn.
Wauw. Nou, dan hebben we alleen de wijn nog te goed.
Ja.
Dus zij wordt de laatste tijd heel erg blij natuurlijk. Hè, omdat we samen van die ontzettend lekkere gesprekken hebben. En zij kookt dan lekker. Nou, ik word blij van... vroeger werd ik blij van als ADO won.
Van?
ADO.
Ja, als ADO won.
Maar ja, dat gebon eigenlijk.
Ja, altijd zo gereinigd.
Heel weinig momenten.
Nou, dat ligt er natuurlijk aan in welke tijd. Hè? Was het in de tijd van Aadje Mansveld?
Ik heb wel een mooi seizoen gehad. Ja.
Toch?
Heel lang op 1 hebben gestaan, tot de kerst.
KNVB-beker gewonnen.
Waar word je nu blij van?
Nou, ik word eigenlijk vooral blij van als ik mensen tegenkom, zoals jullie, die zeg maar een beetje van dezelfde planeet afkomen.
Okay. Mm-hmm.
Ik voel me toch af en toe in deze wereld een beetje verloren tussen alle gekte. En dan vind ik het heerlijk als je maar eventjes op dezelfde golflengte
snap ik. Jij, Judith?
Ja, nou, ik heb dat ook.
Ja?
Goede gesprekken, mooie mensen, mooie nieuwe initiatieven.
Ja.
Ik ging even net googlen. We gaan straks ergens lekker lunchen hier. Dus ik googelde even eten biologisch Scheveningen. Toen dacht ik, wow.
Toch wel.
Wat is er een hoop.
Toch wel.
En de een heeft zonnepanelen en de ander betrekt lokaal voedsel.
Ja.
Er is zoveel aan de hand.
Ja,
ah, nice.
Ja, daar word ik heel blij van.
Ja.
Leuk.
Ja. Ja.
Maar wel irritaties toch nog hopelijk in het leven.
Oh jee,
ja. Oké, leuk.
Ja.
Nummer 2,
een mug.
Okay.
In de slaapkamer.
Ja?
Ik kan echt hels worden. Ik vind het zo irritant.
Zo herkenbaar.
En nummer 1, alles wat mij soort van fysiek tegenhoudt. Dus als ik met mijn haar in een tak van een boom blijf hangen... of met mijn mouw aan een deurknop terwijl ik doorloop... of als iemand op mijn hiel trapt...
Oh ja.
Dan?
Nou, ik
schets het plaatje.
Ik heb echt zin om een hoek te geven.
Hoe ziet die tak daarna dan eruit?
Nou, ik pak meestal de stoelschaar en dan gaat het gewoon af.
Oh ja?
Ja.
Ja. Wow.
Fantastisch. Ja. Oh, arme tak.
Ja. Nou, snoei is goed, hè? Uiteindelijk komen er weer 2 takken voor terug.
Ja. En jij, Jeroen, 2 irritaties?
Nou, 2, weet je. Kleine irritaties heb ik niet, omdat ik gisteren ontzettend ruzie met een vlieg had. Die vind ik heel irritant ook. Maar...
arme insect allemaal, joh.
Ja, nee, maar ik vind het zo lastig, de sfeer nu, hè, dat rond zo de coronavirus en al die maatregelen. En ik vind het zo ongelooflijk dom eigenlijk. Ik kan er gewoon heel slecht tegen.
Ja.
En dan denk ik van, joh, jullie roepen van alles over gezondheid en je hebt er echt geen verstand van. En tenminste op een oppervlakkig niveau wel, weet je. Ze weten best wel wat een virus is, maar wat er op termijn allemaal gebeurt en wat het met weerstand doet. En
ja.
Ja, dat kan ik niet tegen. Maar dat kan ik echt...
Snap ik. Heb je nog guilty pleasures?
Ja, sinds een paar maanden heb ik whisky ontdekt.
Wow.
Whisky?
Ja, wow. Lekker.
Welke?
Glen Morangi, de buurman van Jeroen in Friesland. Daar zitten we regelmatig als ik daar ben. En dan gingen we altijd een wijntje drinken. Maar hij zei, joh, probeer eens een keer een whisky. Hij had een hele goede fles van, ik geloof dat hij €80 was... Nou, doe maar wel ijzer op. En de eerste slok dacht ik van, jezus, wat scherp je keel. Ja. En de tweede slok dacht ik... Hmm.
Oh echt, ja? Ging dat zo snel?
En bij de derde slok, ja, er kwam natuurlijk ook steeds meer water in die whisky. Ja. Dus het werd minder scherp. En ik heb gisteren voor het eerst in mijn leven zelf een fles whisky gekocht.
Wauw.
Ja, je hebt echt goede whisky. Wat ik heel lekker vind, dus zomaar drankje even uitweiden. Ja, verkrachting van de whisky. Dus whisky-liefhebbers zonder, sorry. Maar is met ginger ale. Die combinatie in de zomer is zo lekker.
Aparte?
Ja, heel lekker.
Doen ze dat ook in Italië?
Ja, ik doe dat. Neem maar ook hier.
Oh,
ja,
okay.
Dus ik weet niet of het de naam heeft. Het zou kunnen. Enfin.
Okay. Ja. Hey, we hadden nog een... Ah, natuurlijk, Jeroen nog.
Ja, ik heb geen guilty pleasures, joh.
Zeker? Maar je kan toch zoveel guilty pleasures hebben... als je daar helemaal afgezonderd op het platteland zit? Ik weet niet wat je allemaal in je schuur doet.
Nee, als we nog niet over voetbal hadden gehad... dan had ik dat nog even genoemd. ADO. En weet je, ik vind eigenlijk dat op het moment dat je volwassen wordt... moet je er een beetje afstand van nemen. Dat heb ik in mijn hoofd, hè. Dat is leuk voor als je jong bent. Maar... nee, dus dan zit ik stiekem op maandagochtend, zal ik daarvoor gehad naar die uitslagen te kijken. Zo. Maar nee, ik heb niet zoveel, jongen. Ik heb alles wat ik wil, dat heb ik.
Borrelnootjes?
Oh ja, Ja, maar dan noem je ook wat, hè?
Nou, dat is toch wel een hoor. Tijgenootjes.
Ik vind niks zo lekker als een flinke zak chips of borrelnootjes, een paar biertjes erbij. En even lekker een beetje wegzakken. Zo.
Maar dat is toch wel lekker. Is toch wel lekker om te zeggen ook. Ik bedoel, mensen die schrijven dan dit soort boeken. Dat mag van alle, normale leven hoort er ook bij, toch?
Tuurlijk, juist.
Borrelnootjes.
Dat geluid, ja.
Whiskietje, tuurlijk.
Ja, we hebben alles tegen elkaar gezegd. Als ze ons nou als een goeroe gaan beschouwen bij die lezingen, dan laat ik of een harde scheet of een harde boer.
Heel goed.
Absoluut. Nee, maar fijn. Maar daarom zijn dit soort gesprekken zo prettig. En ook met beeld. Ja. Omdat je er een stem bij krijgt. En een mens en een gevoel. En nou ja, exact. Ja. Oeh. Ja. Dat is een soort van het gevaar van boeken. Ja. Het wordt de waarheid, de Bijbel. Inderdaad, goeroes.
Ja. Ja. Ja, ik krijg er heel erg jeuk van als ik er zelf naar kijk. Ja, en mensen die prediken hier ergens hoog te zijn en een soort van dan neerkijken op de rest. Ja. Of zich laten vetteren met voetkussen of Rolls Royces of maakt niet uit wat.
Ja.
Nee, ja, ik heb heel veel zin ook om over het boek te gaan praten. Ik ben heel erg nieuwsgierig.
We hebben nog één vraag. Een verrassingsvraag.
We hebben altijd een verrassingsvraag. Lunch of diner?
Lunch, denk ik.
Lunch. Ja. En voor Jeroen, mag jij me helpen? Ik zit nog te twijfelen.
ADO of Heerenveen?
Ja, domme vraag, jongen. Dat weet je toch.
ADO,
tuurlijk. Heerenveen vind ik... ik vind het fantastisch dat we met z'n allen dat volkslied staan te zingen. Dat vind ik ook wel leuk, hoor. Vind ik geweldig. Okay.
Ja. Leuk. Nou, we gaan naar het boek. Ja. Doei angst, hallo liefde. Geweldig. We hebben een stuk ervan gelezen. Helaas was de tijd te kort om het helemaal te lezen. Maar de essentie van het boek, daar zijn we aardig in gedoken. En even kijken hoor. Wil jij de,
ja, 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 eerste ik ben gewoon heel erg nieuwsgierig. Ja. Hoe is dit project, ik noem het even een project, ontstaan? Ik weet niet hoe jullie elkaar kennen, maar op enig moment ontstond er bij jullie het idee om dit boek te gaan schrijven. Daar ben ik heel nieuwsgierig naar.
Ja, het is ik denk een jaar geleden nu. Wij hebben sinds anderhalf jaar een relatie met elkaar. Wij kennen elkaar vanuit de homeopathiewereld. Dus wij kwamen elkaar wel eens bij bijscholingen tegen. En wij kregen in mei vorig jaar een relatie. En een paar maanden later zei ik tegen Jeroen... Want ik heb boeken geschreven, hij heeft ook boeken geschreven. En je zit dan natuurlijk heerlijk in die liefdesbubbel.
Ik wilde net zeggen.
Met elkaar.
Ja. Wat zinnig.
Ja.
Goeie energie geschreven.
Precies. Dus ik zei, zullen we samen een boek schrijven?
Leuk.
Nou, zei Jeroen, dat is eigenlijk wel heel erg leuk. En we vonden heel erg dat het over liefde moest gaan. En over al het lijden wat er is in de wereld. Want er is zoveel shitzooi.
Zeker.
Zoveel gedoe. En al die consulten die wij met patiënten hebben, gaat het natuurlijk ook altijd over hun lijden. Want hun symptomen, hun ziekte, komt natuurlijk ook altijd vanuit lijden. Dus Jeroen zei, gaan we doen. En zo is het eigenlijk gekomen.
Oké.
Ja.
Mooi.
Nice.
Leuk.
Hey, en waar heeft het boek vooral zeg maar een holistisch doel? Of heeft het ook nog een soort van mystieke kant? Dat was een van de eerste vragen die in mij opkomt. Even voor de mensen thuis.
Ja, maar die vraag... wat bedoel je precies met holistisch en mystiek?
Holistisch zeg maar een groter geheel. Dus waarin de mens een plaats heeft. Of zeg maar mystiek dat er ook ruimte is voor het mysterie.
Ja, ik weet niet eens of je daar wel een verschil in moet maken, denk ik. Kijk, wat voor mij het allerbelangrijkste is, dat heeft ook met een van die wetten te maken, is dat we het bewustzijn krijgen, eigenlijk dat we weer weten waar we vandaan komen en weten waar we naartoe gaan.
Ja.
En dat zijn we nou een beetje kwijt. Iedereen is door elkaar aan het rennen en we weten niet meer waarom eigenlijk.
Ja.
Waar kom je vandaan, waar ga je naartoe? Ja, dat is... Waar je vandaan komt, is uit de eenheid waar je naartoe gaat, is ook de eenheid. Dus dat is in die zin holistisch. Hè? Weet je? Het besef dat we niet tegen elkaar, maar met elkaar moeten aan de slag gaan.
Ja.
Maar het mystieke zit er natuurlijk ook in dat het... het gaat over een andere wereld die je niet kan grijpen, weet je. Het is een onzichtbare spirituele wereld.
Want voordat we lekker de diepte induiken, voor wie hebben jullie dit boek geschreven? Want doe je angst, hallo liefde. Kijk, wij weten waar we het over praten. Maar degene die luistert, die duikt nu, zal maar zeggen, hierin. Of die hoort dit voor het eerst. Voor wie en met welk gevoel of doel hebben jullie dit boek geschreven?
Nou, ik denk voor iedereen die behoefte heeft aan wat meer verdieping in zijn leven... En die verdieping vooral wil om dat diegene vastloopt op bepaalde punten.
Ja.
het gevoel hebbende van, ja, nou, ik heb best een aardige baan en mijn relatie is best wel oké, maar er mist iets of de dingen lopen niet lekker in mijn leven of ik kom continu dezelfde strubbelingen tegen. Hoe zit dat nou? Hoe kom ik daaruit? Wat moet ik daarmee? En ja, weet je, dat zijn allemaal richtingaanwijzers. Hè? Je lijden is een soort richtingaanwijzer in waar je iets in te ontwikkelen hebt. En, ja, ik ken bijna geen mensen die daar niet mee te maken hebben.
En hoe gaat dat dan? Moeten mensen dan op een gegeven moment naar school? Of wat gaat er gebeuren?
Nee, de mensen hoeven helemaal niet naar school. Ik denk dat het belangrijkste is dat mensen in plaats van hun pijn, hun ellende, hun verdriet, hun misère dempen, dat ze het aangaan. Dat ze begrijpen waar hun frustratie of hun onvrede of hun verdriet of hun boosheid, hun irritatie. Als ze begrijpen waar dat vandaan komt. Dus niet wegstoppen met alcohol of gamen of te hard werken of te veel sporten of weet ik veel wat. Alles waar te voor staat. Maar terug naar de bron. Waar is het ontstaan?
Ja.
Hoe is het gekomen? Wanneer? Wat gebeurde er?
En kan dat zonder erover na te denken, kan dat ook gewoon zeg maar gevoeld worden in het hier en nu? Dat je...
Ja, ik denk dat dat wel kan, maar dan moet je denk ik alweer wat verder zijn.
Oké. Okay.
En ik denk dat weet je, het is geen zelfhulpboek of zo. Er zijn ook heel veel van die boeken die... Die leren omgaan met het leven en met je problemen. Maar wat wij vooral willen doen, is dat koppelen aan een groter plaatje. Weet je, dus weet je, het is natuurlijk heel fijn dat je een angst hebt en dat je die oplost door naar jezelf te kijken. Maar ook het waarom. Hè? Wat zijn we hier met z'n allen aan het doen? En hoe kunnen we die link leggen tussen jouw persoonlijke gezondheid en die wereld?
Ja. Ik ben wel heel benieuwd, want we hebben het gehad over grote plaatje en waarom en over... wetten, want daar is eigenlijk het boek op gestoeld, hè? Op die spirituele wetten. Ja. Hoe is dat bij jullie ontstaan en hoe, want dan komen we eigenlijk tot de kern van het boek.
Ja, ik vond dat zelf, sorry, even side note, heel erg prettig, die 7 wetten, want ik hou ook van...
Geeft een soort kader en houvast.
Ja. Ja, maar het klopt, weet je, dus alles wat ik lees, dat resoneert, dus dat voel ik en dat heb ik een keer op een andere manier een keer of ervaren of gelezen, maar toen dacht ik van, hey, dat, net wat jij net zei, Jeroen, een soort van het grotere geheel waar je het dan op kan hangen. Dat vond ik heel erg prettig daaraan. Ja. Ja. Ja,
nou, ik ben ooit, ik denk ergens in mijn 30, begin 30, heb ik een boek van iemand gekregen dat heette Padwerk. En ik wist er niks van en ik was ook zoekende en dat sprak me heel erg aan. Weet je, soms lees je dingen en dan begrijp je het niet echt, maar je weet wel dat het iets voor jou is. En nou, dat bleek uiteindelijk 260 lezingen te zijn die er gegeven waren door een of ander medium. En ik heb me er verder niet druk over gemaakt hoe die lezingen tot stand waren gekomen. Ik denk, ja, die inhoud, dat is mijn inhoud. Dat is wat mij aanspreekt. Dus ik ben daar de rest van mijn leven met vallen en opstaan en af en toe niet en af en toe wel ben ik me daarin gaan verdiepen. En daar ben ik erg vol van. En daar hebben ze het voortdurend over wetmatigheden en spirituele wetten. En dus dat komt dan regelmatig terug. En jij kwam, je hebt een andere achtergrond.
Ik heb vanaf mijn 26e, denk ik, ben ik cursus in wonderen tegengekomen.
Ja.
En dat heeft eigenlijk heel veel raakvlakken met padwerk. Alleen de aanvliegroute
is... Het is begrijpen.
Ja, het is wat ingewikkelder geschreven, cursus in wonderen. Maar het mooie cursus in wonderen is natuurlijk weer dat daar voor elke dag ook weer een les in zit. Hè. Er is een tekstboek en er is een leerboek... waarin je elke dag een les kan leren. En eigenlijk dat hele boek, het zijn volgens mij iets van 1300 pagina's. Het is zo dik omdat dat ego zo taai is. Want eigenlijk kan je die hele cursus in wonderen kan je in één zinnetje samenvatten. Die staat dan ook heel mooi in het begin van het boek. Als je dat ene zinnetje begrijpt, hoef je het hele boek niet te lezen.
En die luidt?
Maar dat ego is zo ongelooflijk hardnekkig. het zinnetje luidt ongeveer zoiets als... niets werkelijks kan bedreigd worden en niets onwerkelijks is waar. En daarin ligt de vrede van God.
Oh, heerlijk, hè, dat
nog één keer.
Niets werkelijks kan bedreigd worden.
Ja.
En niets onwerkelijks is waar.
Oh, ja.
Daarin
ja.
ligt de vrede van God. Dus je zou kunnen zeggen, liefde kan niet bedreigd worden. En angst is niet waar.
Mooi.
Dat is iets waar we in geloven.
Ja.
En daarin ligt de vrede van God. En eigenlijk is dat de essentie van het boek.
Eigenlijk
en eigenlijk boek gaat padwerk daar ook over.
Ja. Ja, ja, ja,
dus
ja, ja,
daar
ja.
ontmoeten we elkaar. Dus toen we elkaar 1,5 jaar geleden ontmoetten. Ja, was natuurlijk heel fijn die erkenning.
Ja.
En dat we daarover konden praten en dezelfde taal spraken.
Ja.
Nou ja, dat boek moest er gewoon komen.
Ja, ja, mooi. Wat ik daar leuk vond van die ontmoeting ook, dat is misschien wel leuk om te zeggen, dat, weet je, de dingen als spiritualiteit, dan lig je al een beetje vaag in de markt, zeg maar. En als je het nou over God hebt, Ja, dan kun je je onder je vrienden helemaal niet meer vertonen.
Wel Midden-Noord, toch?
Ja, dan wordt hij heel vaak aangehaald en gespeeld.
Ja, als het een voetbalspeler is, dan mag hij God heten.
Maar dat je ergens... Weet je, wat is, ik vertel dus om 16e ben ik dat geloof kwijtgeraakt, maar dat blijft dan broeien. En dat je daar dan weer op een andere manier achterkomt, een andere invulling geeft en dat je dat met iemand kan delen, dat is fantastisch. Dat je daar het gewoon weer over mag hebben.
Ja.
Dus dat de spiritualiteit, dat goddelijke weer in je leven toelaten, ook al sta je dan met twee benen in de klei, dat vind ik heerlijk. Dat we het samen kunnen delen.
Nice. Ik blijf toch weer bij die vraag uitkomen. Ik heb ze hier allemaal opgeschreven. Waarom deze spirituele wetten? En zijn er nog andere die jullie niet genoemd hebben, maar die wel belangrijk zijn? Dus even eerst naar die vraag. Waarom die spirituele
waarom
wetten?
Waarom deze?
Ja, waarom deze, precies deze? Want ik kan me voorstellen dat er
meer
is.
En dat is misschien ook leuk om ze alle zeven even te noemen.
Jazeker.
Ja, dan kunnen we gelijk even in drie regels een toelichting geven. Ja. Want ze hangen heel erg met elkaar samen.
Mm.
En,
is bewustzijn de overkoepelende? Was mijn,
De wet van bewustzijn. Ja? Ja, zou je kunnen zeggen.
Ja.
Dat is eigenlijk de basis van waarop je ook weer die andere wetten kan bezien en kan begrijpen.
Ja, dat snapte ik al uit het
Maar eigenlijk is inleiding. De bewustzijn de start en is de eenheid waar je naartoe wil. En samen vormen is ook een soort cirkel.
Oké. Okay.
Ja.
Ja, heb je dat verhaaltje van die cardioloog gelezen?
Ja.
Toevallig?
Ja, mooi.
Fantastisch, hè? Dat je ineens heel anders aankijkt tegen bewustzijn en van dat het niet allemaal in onze hersenpan zit. Want er is gewoon bewustzijn. En daar
hebben we die bij in, ons, dat we die kunnen voorlezen? Want dan hebben de mensen misschien ook een
Ik vind dat ook een fijne metafoor.
Ja, hè?
Ja.
Ja.
Het erop inpluggen.
Ja, want letterlijk kan je dat soms voelen in je eigen leven. Hè?
Ja.
Dat je
staat in het begin van het boek, toch?
Ja, ondertussen praat ik even door, want het boek is eigenlijk opgehangen aan die zeven spirituele wetten.
Ja.
En ik lijkt me heel erg leuk om, als de tijd dat toelaat, om bij elke wet even kort stil te staan. En ik ben ook heel erg benieuwd naar jullie ervaringen met die wet. Dan maken we het ook weer even
concreet.
Concreet.
Nou, weet je, als je met die wet van bewustzijn begint, dan toch eventjes het bewustzijn dat we hier niet zomaar als schapen in een wei heen en weer lopen te rennen, maar dat we mensen zijn met een afkomst en een bestemming. Wat kom je hier doen? Eigenlijk, weet je, iedereen die verlangt naar liefde. Iedereen die verlangt naar verbinding. En er staat ook ergens in het boek, zelfs de grootste terrorist die verlangt nog naar liefde. Alleen, hij weet het niet eens meer. Hij is zo het padje kwijt, zeg maar. Zo van het padje af, dat hij niet meer weet wat hij kon doen. Maar dat we dat gaan herinneren, dat bewustzijn. En dat er dus veel meer is dan wat wij hier zien met onze zintuigen. Hè? Ze zeggen wel eens de zintuigen, dat is de grootste belemmering van je... Van je, wat je kan weten.
Ja.
Maar dat er veel meer is, dat is de wet van bewustzijn. Hè? Dus om daar anders over te gaan praten.
Ja, weet je wat ik nog even heel kort stilstaan bij dat bewustzijn. Toen ik het aan het lezen was, toen kreeg ik een soort van beeld van een glazen bol. Waarin je dus zeg maar je verleden kan zien, maar ook je toekomst kan zien. Door middel van bewustzijn. Hè? Dus als je je zintuig uitschakelt, dan kun je dus bij het innerlijke zintuig, dan kan je vanuit wat ik altijd noem het innerlijke oog, kan je kijken van wat heb ik nou in mijn verleden gedaan, waardoor ik hier ben.
Ja.
En op dit moment hier sta met de dingen die gebeurd zijn en waar ik me goed bij voel, waar ik me minder goed bij voel. En hoe kan dat zich ontwikkelen in de toekomst?
Ja. Hmm. En ik denk ook wat ik wel aardig vind, het is er. En wat ik zo mooi vind aan het woord ontwikkelen, dan hebben we vaak het idee van dat het moet groeien. En ergens zou je hem zo kunnen uitleggen. Maar je kan ook zeggen, het is er. En het ontwikkelen is, je haalt er de wikkels van af.
Ja.
En dan valt het naar je toe.
Exact.
Ja. Ja.
En dat vind ik wel altijd wel een soort van prettig om dat te voelen of te weten van, het is er gewoon. Dus het is, ik haal de wikkels eraf.
Ja. Ja.
In plaats van dat ik het moet trainen en dat het dan groeit. Begrijp je wat ik bedoel?
Ja, heel
dus dat
goed,
vind ik een hele andere.
Dan wordt het leven ineens heel makkelijk. Hè?
Ja. Ja.
Maar dat gebeurt dus als je voor liefde kiest. Als je voor angst kiest, dan maak je alleen maar meer schillen. Kom je alleen maar verder af te staan van dat wat er al is. En dat wat je eigenlijk op een diep niveau heel graag wil. Terwijl, al ga je daar voorbij, hoef je eigenlijk alleen maar je hand uit te steken.
Ja. Ja.
En het valt erop. Ik heb daar zo ontzettend veel magische voorbeelden van gehad in mijn eigen leven.
Noem er één.
Het werkt gewoon zo.
Noem er eentje.
Nou ja, het is bijvoorbeeld wel interessant hoe wij elkaar zijn tegengekomen. Naast dat we elkaar al kenden omdat we collega's waren. Maar ik ben serieel monogaam altijd geweest. Dus ik was een hartstikke verliefd op een leuke vent. En ben ook altijd wel impulsief. Dus ik ging of snel samenwonen. En heel vroeger heb ik denk ik ook een keer heel snel getrouwd. Na 3 weken al.
Mm-hmm.
Maar er was ook altijd een moment al vrij snel dat ik dacht van, oh god, ik ben veel te snel gegaan. Dus na een paar jaar was dat dan weer klaar. En toen, na de voorlaatste relatie, zei ik tegen mezelf... Ik weet niet, ik ben er helemaal klaar mee. Ik geloof niet dat ik nog een relatie hoef. Ik vind het eigenlijk ook wel heel fijn... gewoon met mezelf en met mijn kinderen en met mijn vrienden en met mijn werk. En ik was gewoon happy. Ik voelde me gewoon vervuld. En 3 jaar later begon het toch ergens iets aan mijn linkerteen te kriebelen. Er kwam toch ineens weer een soort van, ja, waar dat dan vandaan komt, weet ik niet, van boven ergens. Kwam er toch weer een gevoel van, nou ja, misschien zou er toch wel weer ruimte zijn voor een man. Maar dan moet hij ver weg wonen, bijvoorbeeld aan de andere kant van de afsluitdijk. Het liefst iemand die heel autonoom is, die zijn eigen leven wil, die niet gelijk bij me in wil trekken. Iemand die ook therapeut is, want dan spreek je dezelfde taal, die een beetje de taal van de cursus in wonderen spreekt. Het liefst wat ouder, want wat meer wijsheid en wat meer bagage.
Dat hoop je dan, maar vaak wel. Ja.
En,
yes, daar kwam die!
Hij moet van lekker eten houden, vond ik natuurlijk ook heel belangrijk. Ja, ja. Biscuitje. Ik moet hele goede gesprekken met hem kunnen voeren en ik moet met hem kunnen lachen. En toen, een paar maanden later, stuurde hij een appje. Maar joh, heel lang geleden bij een bijscholing hebben we een keer gezegd... van misschien leuk om een keer met elkaar samen te eten.
Ah, ja.
En hij had toen een relatie en ik ook. Dus het kwam er nooit van. Maar toen, nadat ik dat had toegegeven en het universum in had geslingerd...
Toen kreeg jij een mail van het universum.
Precies.
App nu.
Moet je afsluitdijk over. Shit, dacht ik.
Geweldig, wat een mooi voorbeeld.
Ja.
En ja, ik herken zoveel dingen ook in mijn eigen leven... met betrekking tot seriële monogamie en zo. En het gekke is, ik geloof in synchroniciteit... die term heb ik pas van de week gehoord.
Oh, echt?
Ja.
Oh, wat grappig.
Ja, ja, echt. Ik vind het zo mooi dat ik denk van... En eigenlijk was daar ook voor mij een soort van herkenning van... Hey, ik ben gewoon goed zoals ik ben, weet je. Dus er hoeft niet zo heel veel te veranderen.
Ja, ja. Mooi is dat. Ja.
Hoe zou je bewustzijn omschrijven?
Ja, weet je, we hebben natuurlijk een heel beperkt bewustzijn... dat je weet wie je bent en zo. Maar ik denk dat het ultieme bewustzijn is gewoon weten dat er geen scheiding is tussen jou en mij. Dat we allemaal eens zijn. Dat we, weet je, en dit is zo ver weg natuurlijk voor waar we nu staan. En daarom is die volgende wet, die wet van ontwikkeling, die sluit er zo leuk bij aan. Want die laat zien eigenlijk dat je daar in stappen naartoe gaat. Dus ik zat even aan die bol van jou te denken, Ramon.
Ja.
Je kunt ook zeggen, je had het over het ontwikkelen, maar je kunt ook die bol als een beslagen bol zien.
Ja.
En dat je dan steeds gaat poetsen. Tot het helder wordt.
Exact.
En wat die wet van ontwikkeling aangeeft, is dat je daar stappen in zet. Dus dat je begint met een hele vage, beslagen bol. Hè, en dat je daar stap voor stap kunt komen. Dus er zijn 7 fases in beschreven. Dat zijn eigenlijk precies wat je ziet bij een kindje wat van de baarmoeder grijsheid wordt, hè, in het leven. Nou, dat zijn bepaalde fases die je doet in je ontwikkeling. En je ziet ook, als je goed kijkt, dat we die als mensheid ook zetten. Ja, dus wij zitten allemaal... Daarom maken we ook altijd zoveel ruzie met elkaar. We zitten gewoon in verschillende klassen.
Ja.
Zeg maar, hè? Wij zitten eigenlijk... Stel dat je op de middelbare school zit... en je ziet dan iemand prutsen met vouwblaadjes... en dan raak je geïrriteerd en dan schiet nog op. Maar dat is zijn fase waar die in zit, weet je. Dus door hier inzicht in te krijgen, krijg je ook veel meer...
Begrip
voor waar iedereen staat en dat je dat niet kan forceren of zo, maar dat iedereen gewoon... Het is eigenlijk één grote uitnodiging om ook het onderwijs en zo te gaan veranderen. Om te zeggen, oké, laten we gaan kijken, wie ben jij? Hè? We vragen in het onderwijs niet aan een kind van, wie ben jij? Hoe kunnen we jou verder begeleiden? We zeggen, nee, we hebben een plan voor jou. Je moet hierin passen, want we hebben straks technici nodig of we hebben dat nodig.
Ja.
Dus als je zicht krijgt op die wet van ontwikkeling, dan kun je eigenlijk veel beter iedereen geven wat hij nodig heeft op het juiste moment.
Ja.
Dus dat is.
Ik zat te lezen bij die wet van ontwikkeling en toen dacht ik bij mezelf van, je hebt natuurlijk persoonlijke ontwikkeling, maar staat zoiets ook in een collectief?
Ja, zeker. Ik denk dat we als collectief aan het ontwikkelen zijn en. Als je het vergelijkt met duizenden en duizenden jaren geleden, waren we natuurlijk veel minder bewust. We waren waarschijnlijk wel veel meer ingetapt op bijvoorbeeld de natuur. En we konden leven van wat de natuur ons bracht. Maar we hadden ons bewustzijn niet zo ver ontwikkeld als we dat nu hebben. Mm. En ja, weet je, ik voel vaak deze tijd een beetje als een vrouw met barensweeën. Het doet ongelooflijk veel pijn, maar er moet wel iets belangrijks geboren worden. Er moet een nieuw leven en een kind uit. En dat is volgens mij waarom er nu zo ongelooflijk veel chaos is.
Maar is het niet van alle tijden? Ik bedoel, van alle tijden is het toch chaos en
ja, maar als je denk ik kijkt naar wat er nu allemaal gebeurt ten opzichte van een paar duizend jaar geleden, denk ik, er zijn natuurlijk sowieso heel veel meer mensen. Hè? Ik geloof dat we nu met 7 miljard mensen op aarde leven.
Ja.
Dus 7 miljard ego's. Dus het wordt veel meer uitgewerkt.
Ja.
Dus wat dat betreft denk ik dat er heel veel meer aan de hand is dan 10 jaar terug. Maar dat is ook nodig.
Want, ja, ik wil
dat
net
weet
zeggen.
Je, het lijden is nodig om tot bewustzijn te komen. En om voor liefde te kiezen heb je het lijden nodig. Totdat je het niet meer nodig hebt, dan hoeft het niet meer.
Ja.
Maar het lost denk ik op waar we verdwaald zijn geraakt met z'n allen.
Ja, oké. En dat mondt uit op een gegeven moment in de wet van creatie. Dat is de derde die jullie opnoemen. Kan je daar iets over zeggen? Jeroen misschien?
Nou, dat is nou precies waar jullie nou zo goed in is. Maar dat ook, omdat het ook met visualiseren te maken heeft.
Ja.
En daar ben ik helemaal niet goed in. Maar dat is eigenlijk ook het verhaal wat je net vertelde. Hè?
Van hoe jij
onze relatie gecreëerd hebt. Tegen wil en dank, weet je, ik moest eraan geloven.
Ja, maar terecht.
Nee, maar de wet van creatie, hij is eigenlijk ook gewoon heel logisch. Hè? Als je ergens heel erg vol van bent, dat kan je als kind al hebben. Hè? Dat je heel erg vol bent van een wedstrijd die je gaat spelen. Of het feit dat je over een paar dagen jarig bent en je allemaal cadeautjes krijgt. Weet je, waar je vol van bent, dat kan niet anders dan zich gaan materialiseren in iets. In dat waar je vol van bent. En dat heeft te maken met dat alles energie heeft. Mm-hmm. Ook je gedachten. En als je je gedachten dan ook nog eens een keer doorspekt met beelden, dan zijn die gedachten nog sterker. En als je die gedachten en beelden doorspekt ook met de emoties die je erbij voelt, als je dat zou hebben, dan nog meer. Weet je? Dus je hebt daar allerlei stadia en trappen in. En het meest ultieme creëren is denk ik weten wat je wil, het voor je zien, het proeven, het ruiken met al je zintuigen. En dan ook de blijdschap voelen alsof het er al is.
Ja. Dan activeer je zeg maar, je gooit een steentje in het kwantumveld.
Ja.
En dan komt Jeroen op je pad en je gaat gezellig.
Precies. En het universum kan niet anders dan antwoorden.
Ja.
Want het is gewoon een trilling, een frequentie die het universum instuurt. Ja. Dus er moet een reactie komen.
Dus met andere.
Het is één grote echo het leven.
Ja, dat is ook wel eens de kritiek op The Secret. Dat dat is er voor nodig. Of dat is misschien ook de gedachte achter The Secret. Maar het wordt wel eens geïnterpreteerd van, hè, als ik er nou maar een paar keer aan denk. Hè, of ik het heel hard wil, dan gebeurt het. Ja, maar het is inderdaad het voelen, het denken. Het is, je bent er al, in zekere zin.
Ja, precies. De ballast moet eruit en je denken moet zuiver zijn. Maar het is ook heel goed om je bewust te zijn van deze wet. Niet alleen zozeer om naar binnen te hengelen wat je graag wil. Maar vooral ook te begrijpen dat het lijden ook komt. Doordat je zo vol bent van iets, maar dan in het negatieve aspect. Dus als jij altijd maar denkt, ik heb wel eens een cliënt gehad, die heeft de hele jeugd gehoord van, jij bent voor een dubbeltje geboren en jij gaat nooit een kwartje worden. En dat is natuurlijk zo ongelooflijk eigen leven gaan leiden, dat ze altijd alleen maar armoede heeft, gedoe, mannen die de kaal plukten als er nog wat te plukken viel. Omdat ze daar vol van was. Zij is dat gaan geloven.
Ja.
En als je weet hoe deze wet werkt en je ziet je leven en je ziet wat er allemaal misgaat, dan moet je dus terug naar de tekentafel in je hoofd.
Ja.
En je moet een andere tekening gaan maken, een ander plaatje.
Ja, een ander programma.
En anders blijf je continu aantrekken waar je vol van bent.
Ja.
Wat er natuurlijk misgaat bij het zogenaamde positieve denken, waar jij het ook even over had, is dat mensen denken van als je maar positief denkt, dan gaat het er gebeuren. Maar dat is een bewust iets, terwijl onderbewust allemaal stemmetjes roepen, ja, maar ik kan het niet en ik mag het niet. En het, weet je, dus dan zit je jezelf te frustreren en onderuit te halen. En dat is wat persoonlijke ontwikkeling is, weet je. En dat is waar je mee aan de slag moet om die bol helder te krijgen. Om al die shit weg te ruimen, zodat het kan gaan stromen, zodat die energie weer kan gaan stromen. En dan gaat het wel werken.
Ja, exact. Exact.
Dus daarom zeggen mensen vaak van
het werkt niet.
Positief denken, dat werkt niet. Nee, hallo, je moet aan de slag.
Ja. Nummer 4, wet van oorzaak en gevolg. Heb ik eigenlijk 3 vragen over. Wat is lichaam? Wat is geest? En wat is ziel?
Hoe kom je er aan? Leg eens uit waarom je dat met oorzaak en gevolg.
Nou ja, dat kwam zo bij me op. Want jullie hebben het in dat stukje over geest en over ziel. En dan denk ik van, je maakt een soort deling. Maar wat is nou ziel? Ik heb er ook wel een bepaalde voorstelling bij. Maar misschien is het leuk als, of interessant als jullie aangeven.
Lichaam is het makkelijkste, lijkt me. Daar hoeven we het niet over te hebben. Dat is wat er nou opzwelt als je door een wesp gestoken wordt.
Ja.
Dat is je lichaam. En kijk, geest is voor mij iets... En iedereen die geeft zijn eigen invulling weer aan. Hè, maar waar ik vanuit denk is... Geest is het universele wat we allemaal gemeenschappelijk hebben. Dat is die goddelijke vonk. Dat is die grote kristallen vaas die ooit eens uit elkaar gespat is. En allemaal die splintertjes, dat zijn wij. Maar samen zijn wij dat goddelijke stuk. Dat is het geest, de geest. En ziel is denk ik dat persoonlijke stuk wat je meeneemt, wat ook beschadigd is. En wat je door de levens heen ontwikkelt. En waar je steeds een stapje verder mee komt. En zo kan ik het makkelijkst onthouden. Zeg maar, okay. Van mezelf. Ja, en oorzaak en gevolg, weet je... Daar mankeert wel wat aan in ons leven. Want het lijkt alsof we vergeten dat oorzaken ook gevolgen hebben. Hè? Mensen, kijk, als jij gisteravond te veel gedronken hebt, dan zit je hier nu met een kater. En dan denk je, oh ja, dat heeft met gisteravond te maken. Dat oorzaak en gevolg zit dicht bij elkaar.
Ja.
Op het moment dat jij op je 60ste MS krijgt of kanker krijgt, dan denk je, shit, waarom moet ik dat hebben? Hè? Waarom heb ik dat lot? Dan breng je dat niet in verband met iets van jezelf. Terwijl er ergens natuurlijk een zaadje geplant is. Misschien op je derde jaar, misschien bij je ouders, maar ergens is dat begonnen. Dus de kunst van die wet van oorzaak en gevolg is dat we door steeds meer afstand te gaan nemen, dat je gaat zien van het kan heel ver liggen, maar er is wel ergens een begin. Er is wel ergens een oorzaak. En als je dat in de gaten krijgt, dan weet je dat wat je nu zaait, dat je dat over 60 jaar kan oogsten. En daar ontbreekt het natuurlijk een beetje aan. Je zou het kunnen zeggen, een soort ontbreekt aan verantwoordelijkheid. Dat mensen zeggen, ja, weet je, we willen wel hamburgers eten, maar als ik dan over 40 jaar een hartinfarct krijg, dan ben ik toch wel heel zielig en dan kan ik daar niks aan doen, weet je. Dan heeft het lot mij getroffen.
Maar het gaat verder dan dat. Het is eigenlijk de holistische kijk ook op gezondheid. Ik bedoel, je voedt jezelf, je systeem. Ja. Of dat nou je emotionele lichaam is, je fysieke lichaam. Dat ben je constant aan het voeden.
Ja.
En waar voed je het mee? En vaak denken we vrij simpel in de zin van... ja, ik eet zo, dus ik voed mijn lichaam. Nee, maar je voedt je lichaam met veel meer. Met beelden, met geluiden, met geuren, emoties, alles.
Ja.
En dat, ik denk, als je dat inderdaad een beetje door gaat krijgen over oorzaak gevolg, wat ik daar fijn aan vind, is dat betekent dat ik ook meer invloed heb.
Ja,
ik kan al veel meer knoppen draaien.
Precies. En dan komen we dus bij de wet van de vrije wil uit.
Ja. Nou, ik vind het nog even heel mooi wat Lotte zegt, hoor. Want weet je, we zijn allemaal met biologische voeding bezig en dat soort dingen. En dat is heel fysiek. Maar de vraag van waar voeden we ons mee, die moeten we veel breder stellen.
Ja,
hè?
Exact.
Je voedt je ook met nieuws, je voedt je ook met gedachten.
Ja.
Dat is hartstikke mooi. En die vrije wil.
Ik vond het super wat jullie als voorbeeld gaven met dat hamstertje in een kooitje, wat aan het ronddraaien is. En ook de goudvis die in de kom zwemt.
Ja, ik heb daar nog wel, want ik zat er in de auto aan te denken, dat jij bent, je zit hier toch in Scheveningen en er is een oude mythe, maar ik weet niet of je die kent, echt een hele oude mythe, van een man die van Scheveningen naar Engeland wou zwemmen.
En dat ken je niet?
Nee. Nou, fijn, hij is jaren aan het trainen en uiteindelijk gaat hij dan op het strand en hij gaat zwemmen en hij gaat zwemmen en het wordt steeds zwaarder en het wordt zwaarder en het wordt zwaarder. Nou, dagen later ziet hij dan die kust van Engeland en hij sleept zichzelf het strand op. En er staan allemaal mensen die willen hem verwelkomen. En ze willen hem net een hand geven en ineens, wam, 2 seconden is hij terug in Scheveningen. En wat blijkt nou, hij is met zijn bretel aan de pier blijven hangen. Maar waar het om gaat is dat wij hebben dus kijk, Scheveningen is de hemel, hè? Dat weten we. Ik bedoel, mooier kan het niet. Dus hier zijn we gewoon waar we moeten zijn.
Tegenwoordig vind ik Kijkduin een stuk mooi.
Oh. Die mythe een beetje aanpassen. Yes. Maar wat je met je vrije wil kan doen, is tegen alles ingaan en weg van het geluk en weg van die liefde. En steeds verder. Het wordt steeds moeilijker en steeds zwaarder. Maar uiteindelijk komt er een moment dat je zo ver verdwaald bent dat je wel terug moet. Weet je, dan is er een kracht die trekt je terug naar.
Ja.
Dus waar het in de vrije wil om gaat, is dat je, weet je, je mag altijd kiezen voor liefde of angst. Je kan altijd liefde. Ik kan kiezen om je tegen jou te gaan schelden en ik kan je een knuffel geven. Weet je, dat we hebben die keuze. Maar elke keuze heeft gevolgen. Maar uiteindelijk, het leuke van die wet van de vrije wil is dat je kan niet meer eindeloos doorgaan. Want er komt een moment, die pijn die wordt steeds groter. Het wordt steeds zwaarder. Ja. Het leven wordt, en eindelijk staan mensen met hun rug tegen de muur. En zeggen ze, oké, nou geef me over. En
ja, burn-out bijvoorbeeld. Hè?
Of ja. Nee, ja, ik haal hem weer even aan. Want ik heb zo'n keer eerder in de podcast naar voren gekomen. Die Jeff Foster. Ik vind het elke keer hoe hij het uitlegt zo mooi. Want als je het zegt... fonetisch uitspreekt. Ja, ik denk dan burn-out of depressed. Deep rest. Oh ja. Is dat je een diepe rust, omdat je het gewicht van je ego, noem ik het maar even, niet meer kan dragen.
Ja. Ja. Ja,
dus dat is dat punt wat jij net beschrijft. Precies. Op een gegeven moment gaat het niet meer verder. En dan klap je in.
Ja. Ja.
En nou, dan kan je er op twee manieren naar kijken. De mooie manier is, ja, dat is dan de kans om... Maar je kan het is gewoon een deep rest. Want het is te zwaar om dat ego nog rond te torsen.
En dat is waarom mensen dan ook uitkomen bij een sabbatical nemen of zo. Of een,
whatever. Ja, maar ja, dat precies. is, nou ja,
of
dat
een
is.
Een retraite doen.
Ja.
Of,
en wat ik voorafgaand aan dat moment dat je met je rug tegen de muur staat, een hele mooie zelf vindt om te onthouden. Dat je lijden, dat is eigenlijk, of je ziekte, of je burn-out, het is de bijwerking. Zijn de bijwerkingen van je levensstijl.
Ja.
Net zoals dat pillen bijwerkingen hebben.
Ja.
Heeft de keuzes die jij maakt in het leven hebben ook hun bijwerkingen.
Ja.
En die bijwerkingen kunnen fantastisch zijn. En dan kan je bliss ervaren en vreugde en joy en liefde en verbinding. Ja, of het wordt een donkere put waar je gewoon eigenlijk helemaal niet meer wil zijn.
In de kindercoaching zeggen we dan het lichaam stuurt je briefjes. Maar je moet wel de brief openen. En wij lezen de brieven niet meer.
Geweldig. Nou, maar dat is het. Hè. De mensen willen niet meer iets bij zichzelf leggen. Van dit heeft niks met mij te maken. Het is gewoon domme
pech. Het is een brief van de Belastingdienst.
Ja.
We maken hem niet eens open en we gaan weer door.
En waarom je altijd die brieven krijgt en je buurvrouw niet? Ja, daar wil je niet over nadenken.
Nee.
Dus je gaat meer in de slachtofferrol zitten. Het overkomt mij allemaal. In plaats van dat je zegt van wat heeft dat met mij te maken?
Ja.
Zit er dan ook een stukje genezing in de periode die we nu doormaken met de corona?
Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het ergens ook een zegen is. Kijk hoeveel mensen wakker aan het worden zijn. En op een andere manier gaan nadenken over het leven, over vriendschap, over wat voor verbinding dan ook, over hun werk. Het blijkt ineens te kunnen. Alle ambtenaren werken thuis. Het kan. Dus er zijn straks heel veel gebouwen beschikbaar voor woonruimte.
Ja.
Het is even, weet je, het geeft zoveel mogelijkheden en kansen. En sowieso, weet je, elke crisis geeft een opening tot groei en heling.
Maar ik vind dat is het ook volgens mij met alles. Of het nou iets groots is als corona. Of je stoot je teen. Weet je, pak je het aan.
Ja.
Of gebruik je het om je teleurstelling als levensstijl te voeden.
Ja.
Weet je, corona overkomt mij weer. Dus het is. Ik zie heel veel kansen en mogelijkheden. En ik denk dat de mensen die het hebben aangegrepen om er heel veel baat bij kunnen hebben. Ja. Maar ik denk dat voor velen ook een andere kant heeft. Althans.
Maar dat is natuurlijk weer de dualiteit op deze planeet. Hè? Dat is van alle tijden. En ook nu zie je dat heel goed. Hè? Dus je ziet ook die splitsing ontstaan.
Ja.
Ik vond dat jullie een heel mooi woord gebruikten in het stukje over genezing. Compensaties. Kunnen jullie daar iets meer over vertellen? Want ik denk dat heel veel herkenbaarheid oproept.
Ja, weet je, het idee is dat wij ergens diep van binnen die pijn voelen, hè, van het afgescheiden zijn. Dat is zeg maar de allerdiepste pijn. Van je weet dat je ooit eens uit een eenheid bent gevallen en je bent nou aan het worstelen.
Ja, weten we dat?
Het is onbewust, zeg maar.
Maar ik denk concreet, je wordt bijvoorbeeld afgewezen door je vader of door je moeder of je bent gepest op school. Dus nou even hier in het aardse. Maar dat is eigenlijk dezelfde soort...
Nou, dat is
wat mensen denk ik herkennen. Dat
weer oproept, zeg maar. Maar in ieder geval is met die pijn, daar is gewoon niet mee te leven. Weet je, als jij als kindje van 3 jaar een schreeuwende moeder hebt, dan sluit je daarvoor af en dan voel je je afgewezen. Maar je wil daar niet mee leven. Je wil niet de rest van je leven met een afgewezen gevoel door het leven gaan.
Dus compenseer je.
Dus ga je compenseren.
Ja.
En het erge met compenseren is, of het vervelende met compenseren is, dat je van kwaad tot erger kan gaan.
Mm-hmm.
Noem eens een voorbeeld van hoe gaat bijvoorbeeld een kind zich compenseren ten opzichte van een schreeuwende moeder of een gewelddadige vader?
Nou ja, er zijn 5 hoofdmanieren. En de eerste manier, wat je ook bij een kind vaak zou zien, is dat het zich terugtrekt. Weet je, het gaat zich verstoppen en het gaat op zijn kamertje zitten. Ja. Het doet niet meer mee.
Fantasiewereld leven.
Ja.
Dat is een tweede manier, hè, dat je gaat vluchten in je fantasiewereld. Maar als je wat ouder wordt, dan wordt het nog wat. Dan ga je bijvoorbeeld om je heen schreeuwen. Weet je, je gaat je eigen onzekerheid, je eigen angst. Ga je op je werknemers projecteren of je gaat om je heen schreeuwen. En wat nog een stapje verder is, ook een manier van compenseren, is dat je jezelf maar helemaal uit beeld laat verdwijnen. En zegt van joh, ik ben niet belangrijk hoor. Ik ben er voor jou en je gaat helemaal in de zorg. In Engeland noemen ze dat disease to please. Ja. Weet je, je gaat jezelf helemaal wegcijferen. En het gevolg is dat je helemaal niet meer leeft wie jij moet zijn of wie jij wil zijn. Mm-hmm. Maar dat je alleen maar voor die ander bezig bent.
Ja.
Nou, en de laatste compensatie die is echt zoiets van jongens, bekijk het allemaal maar. Ik kapot, jij kapot, bekijk het. Het hoeft niet meer. En dan kom je eigenlijk al bij agressieve dingen, terrorisme en weet ik wat allemaal uit. Dus, maar het is eigenlijk allemaal om je eigen pijn te vergeten.
Ja. Heb jij gecompenseerd in je leven?
Ja joh, waanzinnig. Ja, ik denk niet dat iemand zonder compensaties kan. Dus weet je, ik heb bijvoorbeeld, ik was zo onzeker en ik heb heel veel les gegeven op homeopathieopleidingen. En mijn manier om te compenseren was om alles zo goed uit te schrijven. Oh ja. Om maar vooral geen kritiek te krijgen. Dus ik deed het allemaal perfect. En die mensen gingen met kilo's papier naar huis elke avond. Om maar elke vraag voor te zijn. En daar word je gewoon ziek van. Weet je?
Hebben jullie ervaring met yoga, meditatie of wat dan ook ten aanzien van genezing?
Ik beoefen zelf yoga. Sinds ik yoga doe, denk ik een jaar of drie. Ik denk wel 2, 3, soms 4 keer per week. Ik probeer het ook nog wat thuis te doen. Voelt mijn lichaam heel veel beter en soepeler en fijner.
Ja.
Ik hoef nooit meer naar de body stress release om mijn rug te laten resetten. Of weet je, is er gewoon niet meer.
Ja.
Mijn rug is gewoon soepel. Ik kan bij mijn tenen voor het eerst in 54 jaar. Naar voren buk, wat best bijzonder is.
Ja.
Je hebt er niks te zoeken, maar goed.
Als je een borrelnootje laat vallen.
Oh ja. ik voel dat. En mediteren, dat vind ik nog een lastig dingetje. Ik probeer het af en toe wel. Maar er zijn altijd dingen die dan aandacht vragen. En denk, nou, dat doe ik straks al. Maar ik ga eerst even de hond uitlaten. Dan heb ik de hond uitgelaten, ik trek in eten. Denk, nou nee, ik ga nu eerst even wat lekkers eten.
De hond uitlaten is een meditatie op zich ook, toch?
Ja, nee, dat is zo. Zeker als je op het strand lekker loopt.
Ja. De wet van eenheid. Een praktische voorbeeld dat jullie geven met betrekking tot hoeveel geld je op de aarde verdeelt. Met betrekking tot hoe geld op deze aarde verdeeld is.
Ja.
Dat snap ik. Maar wat is in jullie ogen zinvol werk?
Zinvol werk?
Zinvol werk.
Ja, dat is voor jou iets anders dan voor mij. En voor jou iets anders dan voor jou. Want het zinvol werk gaat alleen maar om dat jij doet wat je moet doen. En dan op een manier die niet schadelijk is voor anderen, denk ik. Maar het, weet je, wij zijn allemaal in een heel gestructureerde maatschappij, hebben allemaal taken verdeeld en iedereen doet wat hij doet. Maar voor mij gaat het er alleen maar om, doe jij wat jij doet? Zit jij op de goede plek?
Ja.
Ontwikkel jij je en gebruik jij je werk om je verder te ontwikkelen? En op het moment dat je het gevoel krijgt dat het helemaal niet zo is, en volgens mij hebben heel veel mensen dat tegenwoordig, omdat we zo vervreemd zijn van alles wat we...
Ja.
Dus wat is zinvol werk? Weet je, volgens mij is... ik zou je een leuk voorbeeldje geven in de praktijk, want ik ben nogal... ik kan behoorlijk dogmatisch zijn en dingen veroordelen. Maar dat lukt niet meer in homeopathiepraktijk. Dus ik was heel fel tegen jagen, weet je. Ik vond het verschrikkelijk.
Ja.
Tot ik op een dag een jager tegenover me had met weet ik wat voor klachten. En die zat zo mooi te vertellen over hoe die dat deed en hoe die dan zo'n diertje uit elkaar ploos. Ik denk, jezus, dit is een vak op zich. En dit is wat jij blijkbaar moet doen. Weet je doet het met respect en je doet het met...
Dus en weet je wat ik hoor? Volgens mij kan ik hem heel simpel uitleggen. Doe je iets vanuit angst of doe je iets vanuit liefde?
Inderdaad. We zijn weer terug bij de titel.
Dat is het. Ja. Doe je iets omdat je iets te geven hebt uit overvloed of doe je iets omdat ik iets nodig heb?
Omdat je tekort komt en wil hebben.
Mooi. Ja.
Hey, en... we hadden van tevoren al gesproken. We hadden natuurlijk lekker taartje gegeten. En we hebben een hele mooi item in onze show. En dat gaat over eten. En jij was wel bereid om het woord te nemen, hè? Tijdens,
Zeker. Een perentaart. Peren uit eigen tuin. En de bodem is heel simpel. Hoe moet jij lachen?
Ja, dat vind ik toch leuk. Dat een recept gratis erbij.
Ja, nee, maar even inderdaad. We begonnen jullie had lekker een zelfgemaakte taart meegenomen. En ik ben gek op eten en ik heb hier echt mijn foodie gevonden.
Ja.
Dus we gingen al helemaal los over eten.
Precies.
Geweldig. Maar hij was echt super lekker. En met hele speciale room.
Ja, vegan room. Gemaakt van het nat van kikkererwten.
Ja.
Leg uit.
En het nat. Klinkt zo ranzig, sorry dat ik het zeg. Ja. Nat van kikkererwten. Ja. Het wordt nat,
daar zitten heel veel eiwitten in. En als je dat klopt met suiker, dan krijg je net zoals als je eiwitten klopt van een kippenei, krijg je gewoon heel veel volume en wit. En dan moet de suiker moeten doen. Maar ik heb het wel eens geprobeerd met kikkererwten nat. Dat is niet lekker. Maar dit kan je kopen bij de groothandel van in een half liter pak. En het is fantastisch.
Ja, ongelooflijk. Ja. Echt heel lekker.
Het is net gewoon echt slagroom.
Ja. Lekker. En het taartje op zich, dus daar zaten peren in.
Ja.
Wat voor peren?
Ja, want ze smaakten naar appels. Lekkere appeltaart.
Ik ben echt geprogrammeerd door appeltaart. Ik kan bijna iedere dag zou ik wel appeltaart kunnen eten. Dus ik dacht van, een appeltaartje, zo ziet het eruit.
Ja.
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 Viel dat even tegen.
Ja. Ja. Echt, ja, nee, maar ik vind het heerlijk. Uit op mijn comfortzone.
De peer was volgens mij een doyen du commis. En het taartje was helemaal vegan, dus het boter heb ik vervangen door kokosvet. En er zat een karamel in en dat was kokosroom en gezoet met dadels. Gedroogde dadels. Ja, dus,
kokosbloesemsuiker door of zo. Alleen maar dadels.
Ja, en ik had de bodem gezoet met ahornsiroop.
Kan dat niet de regel worden, dat gastsprekers...
Moet taart meenemen.
Taart
of koek.
Lekker.
Hey, innerlijk klimaatplan.
Bij welke wet hoort deze?
Ik heb geen idee. Ik heb het hier opgeschreven. Ik zou niet eens meer weten hoe ik eraan kom.
Even, sorry. Ik hou van overzicht. Bij welke wet waren we net?
We waren bij de eenheid beland.
We hebben ze allemaal gehad.
Dat is al wel bij de laatste.
We hebben ze allemaal gehad.
Oké.
Ja.
Ik vind het leuk dat je... Waar het dan vandaag maakt niet uit. Maar het leuk dat je het noemt. Want wat wij eigenlijk willen als spin-off van dit boek is werken aan een deltaplan voor geluk, overvloed en liefde.
Leuk.
Want weet je, we hebben nu allemaal die grote plannen voor 2050. Moeten we zoveel procent minder CO2 in de lucht hebben en zo. En wij willen 2050 90% minder angst in de wereld.
Wow.
En meer liefde. Ja. Dus we gaan nog kijken met mensen van hoe gaan we dat nou heel concreet plannetjes maken. En gaan we mensen daarmee bestoken. Van laten we nou eens een keer op een innerlijke manier aan allerlei plannen gaan werken.
Ja.
En niet alleen maar in die buitenwereld bezig zijn. Maar aan de basis.
Daar begint het in principe, hè? Het begint bij het innerlijke klimaatplan.
Ja, precies.
Uiterlijke
dat
klimaatplan.
Is het.
Precies.
Ja.
Maar zijn jullie op zoek naar mensen die hier aan bij willen dragen? Ik bedoel, als mensen nu luisteren en zeggen...
Ja, zeker.
Ja?
Ergens, weet je, of je nou in het onderwijs zit, daar heb je ideetjes over. En hoe maak je dat leuker? Hoe maak je dat menselijker? Of je nou een econoom bent of in de gezondheidszorg werkt. Weet je, op alle gebieden moeten er gewoon dingen gaan veranderen. En,
ja.
En hoe doe je dat steeds weer vanuit liefde en niet vanuit angst?
Ja.
Dus dat is leuk om daarover te gaan brainstormen met mensen. En een lekker taartje erbij, biertje erbij.
Zouden we kunnen leren van de zogenaamde Blue Zones op de wereld? Op Okinawa, op Sardinië?
Ja, ik denk het wel. Zeker wat leefstijl betreft.
Ja.
Ik denk de rust, de regelmaat, de reinheid. Ook de reinheid van de voeding die ze tot zich nemen. Ik denk dat we er heel veel van kunnen leren. Over het algemeen in die gebieden, volgens mij... Ik heb er nooit heel erg in verdiept. Maar is er ook veel meer zorg voor elkaar. Ik heb wel eens gelezen over zo'n Blue Zone in Japan.
Community.
Ze hebben moestuinen. En de een heeft heel veel courgettes. En de ander heeft veel paprika's. En dan gaan ze ruilen met elkaar. En ze lopen elkaar na. En als ze iemand 2 dagen niet gezien hebben... dan gaan ze even langs om te horen of ze wat kunnen doen voor diegene... Ja, dat zijn we natuurlijk helemaal kwijtgeraakt hier.
Ja, ze nemen de ouders in huis. En,
dus het is veel meer zorg en verbinding. En ik denk dat dat, naast dat het goed is om olijfolie te eten en een goede verse groente, dat misschien nog wel veel belangrijker is, die verbinding.
Ja, mooi. Ja. Right, Lotski.
Ja, wet van eenheid. Nog even de laatste wet, want daar is het eigenlijk volgens mij de cirkel ook weer mee rond. Kunnen jullie iets meer zeggen over deze wet? Gewoon dat de luisteraar wat meer... beeld, gevoel krijgt.
Ja, het grappige is dat ik zie dat we toch nog de wet van genezing zijn vergeten.
Oh, daar kunnen we er zo op terugkomen.
Maar weet je, ze lopen allemaal naadloos in elkaar over.
Ja.
Dus op het moment dat jij genezen bent, dan kun je ook dichter bij die eenheid komen. En het is heel belangrijk bij die wet van genezing dat we niet meer gefixeerd blijven op dat lichaam van ons. Maar dat op het moment dat jij je partner slaat of weet ik wat, dat je dan ziek bent. Dat egoïsme een ziekte is.
Yeah.
Net zoals suikerziekte. Het is eigenlijk een veel erger iets dan suikerziekte. Suikerziekte kan je makkelijker oplossen dan egoïsme. Dus dat we gaan zien van wat is nou eigenlijk gezondheid. Gezondheid is dat je gezond bent niet alleen op fysiek niveau... maar ook op emotioneel niveau, op mentaal niveau. En op spiritueel niveau. En wat is spiritueel gezond? Dat is dat je die eenheid weer gaat herkennen en daar je energie in gaat stoppen. En,
zou je kunnen stellen dat als je het hebt over eenheid, dat dus begint met je eigen glazen bol helemaal schoon te poetsen. En dat de eenheid betekent dat de overkoepelende bol, zou maar zeggen, schoon gepoetst is.
Als jij jouw bolletje schoon poetst, dan heb jij een stukje van die grote bol schoon gepoetst.
Exact, die. Ja. Zo bedoel ik. Ja.
En juist, door jouw schone glazen bol ziet de wereld er ook ineens schoon uit.
Ja. Dus ja, wordt een lichtpuntje.
Ja, een hele mooie uitspraak vind ik. Je leeft niet in de wereld, maar de wereld leeft in jou.
Ja.
Met andere woorden, de wereld die jij ziet is zo als jij hem wil zien.
Ja.
Passend bij jouw overtuigingen en conditionering. Dus als het hier helemaal schoon is, er zit helemaal geen vuiltje meer op mijn mens.
Ja.
Dan is de wereld helemaal oké zoals die is. Ook met corona, ook met terrorisme.
Ja, je ziet de wereld zoals jij bent.
Ja, mooi. Ja, precies hetzelfde eigenlijk als die uitspraak van wij zijn spirituele wezens met een menselijke ervaring.
Ja, ja. Precies.
Ja.
En we gaan straks weer naar huis.
Ja, ja, mooi. Nou, dan ga ik het rock'n'roll. Oh nee, deze niet. We gaan het rock'n'roll nummertje instarten.
Ja, mag ik de laatste vraag?
Ja, zeker.
Ja, nou, dat hebben jullie misschien gehoord. Maar wij eindigen de podcast, of podcast in dit geval, altijd met de vraag van, als jullie dan één tip of advies mogen geven aan degene die luisteren, wat zou dat zijn? De breed mag alles zijn, hè?
Ja, ik heb een hele korte.
Oké.
Wat de vraag ook is, liefde is het antwoord. Oftewel, bij twijfel, kies liefde. Want liefde laat je onmiddellijk weten wat je hebt te doen. Dus als je denkt van, wat moet ik nou? Moet ik links, moet ik rechts, moet ik dit, moet ik dat? Vraag het. Vraag die vraag. En onmiddellijk komt er vanuit je hoger zelf komt er een antwoord. En vervolgens kan je dat weer wegduwen met je ego. Maar het antwoord wat het eerste komt, is het antwoord op de vraag, wat zou liefde doen in deze kwestie?
Ja, mooi.
Wauw.
Ja, en ik geef een tip vooral voor mezelf. En dat is van, laat je nou niet gek maken door al die drukte om je heen. Weet je, zoek de stilte op. En dan zitten we met Ramon natuurlijk met een mooie zen-meditatie. Weet je, zoek gewoon de stilte op. En we laten ons zo gek maken door alles wat er gebeurt. En er komt zoveel binnen. Dan gaat het ook weer over de voeding, hè, die er binnenkomt. Zorg dat je af en toe even niks toelaat. Even vasten. Ook geestelijk vasten, emotioneel vasten. Rust, stilte. Rustig.
Ja.
Rustig. Ja. Zijn we zijn
goeie tip.
Rustig.
Ja.
Mooi.
Dank.
Ja, ik ga hem nog
voor
keer,
je komst. Ja,
ga hem nog een keer instarten.
Ja?
Ja. Oh, ja. Weer een remake. Ja, jullie horen het natuurlijk niet.
Nee.
Nou, jij zit lekker te chillen daar.
Wat gaan jullie nog doen? Jullie zijn op Scheveningen. Ga je nog even haringje happen of zo of iets?
Ja, we gaan straks even lekker ergens een broodje of een salade eten. En jij gaat zwemmen, heb ik gehoord.
Ja.
Zij gaat pas het water in boven de 45 graden.
Oké.
En dus ik ga er min of meer dwingen om in ieder geval met de tenen het water in te gaan.
Ja, dat gaat wel lukken.
Lekker.
Lekker.
Nou, hartstikke bedankt voor jullie open gesprek. En ik hoop dat... waar kunnen we jullie vinden?
Doeiangsthalloliefde.nl
Doeiangsthalloliefde.nl
Facebook hetzelfde. Doeiangsthalloliefde op Instagram.
Ja.
We gaan lezingen geven.
Ja, leuk. Wow. En ik zat ook te denken, want wij hebben alle twee van jullie een exemplaar gekregen. En ik heb hem bijna uit. Dus ik stel voor dat degene die hem nu wil lezen een mailtje stuurt.
Ja.
Ik zal zo een e-mailadres geven. En dan krijgt hij hem toegestuurd. Dan kan hij hem lezen en vervolgens doorgeven. Want ik vind het zonde om dit boek in mijn kast te zetten.
Stuur een mailtje naar dit e-mailadres.
Ja.
Ja,
ja, leuk goed. Idee.
Ja. Super.
Dank jullie wel.
Graag gedaan.
Jullie ook bedankt.
Yes.